Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
Nou, de verkiezingen staan weer op het programma in maart 2021, maar waar stem je nou eigenlijk op? Wat is de ideologie achter een politieke partij? Daarover ben ik al een aantal maal in gesprek gegaan met directeuren van wetenschappelijke instituten van politieke partijen. En ditmaal ga ik in gesprek met Ruud Kuijn, de directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. Ruud, heel hartelijk welkom via Zoom ditmaal vanwege de versterkte lockdown. Dan ben ik eerst altijd wel even benieuwd. Wat zou jij nou als vertegenwoordiger van de politieke stroming van de SP veranderen in de samenleving als je het een jaar voor het zeggen zou hebben?
Ik denk dat het voor ons van belang is, en voor mij van belang is, dat je dan niet een beetje bijschaaft, maar echt fundamentele veranderingen in gang gaat zetten. En een jaar is dan niet lang, maar ik zou beginnen met de flexibilisering aan te pakken. Er staat nu een beloning op flexibele arbeid, die is dus heel goedkoop. Ik zou flexibele arbeid heel duur maken. We zouden denk ik in dat jaar de zeggenschap van de werknemers vergroten in bedrijven. En dat wil zeggen dat je zeggenschap krijgt over belangrijke besluiten. We zouden onmiddellijk wat doen aan de inkomensongelijkheid. De belastingen voor de hoge inkomens flink verhogen. Die was in de jaren 70 rond de 70%, zit nu rond de 50. Dat scheelt nogal wat. En ik denk dat we ten aanzien van de zorg, ook een belangrijk speerpunt voor de SP, de markt zouden slopen in de zorg. Daar zijn we denk ik, er zijn natuurlijk wel veel meer belangrijke dingen te doen, maar daar zouden denk ik wel op het gebied van inkomen, op het gebied van zorg en misschien op het gebied van wonen, dat vereist wat meer tijd, maar dat zijn wel de drie speerpunten wat ons betreft voor de komende verkiezingen ook.
Ja, en dat geeft denk ik mooie voedingsbodem om dit gesprek, dit uur over de ideologie achter de partij ook te voeren. En dan ben ik altijd eerst wel eens benieuwd, want die wetenschappelijke instituten die hebben toch een bepaalde rol ook te vervullen. Hoe jullie daar als wetenschappelijk bureau van de SP invulling aan geven en hoe jij hier ook terecht bent gekomen en zelf hoofd bent geworden van het wetenschappelijk bureau.
Wetenschappelijk bureau in de SP, heeft denk ik zo'n beetje vier hoofdtaken. We maken een blad, 6 keer per jaar, waarin we thematisch inzoomen op een aantal belangrijke onderwerpen die voor de SP speerpunten zijn. Dus 1, 2, we leveren een bijdrage aan scholingen. Dus scholen verdiepen van de kennis en de ideologie binnen de partij. We werken waarmee, we leveren cijfermateriaal, onderzoekmateriaal voor belangrijke speerpunten waar de SP mee bezig is. En ten vierde doen wij zelf wat onderzoek. En voor de komende jaren zijn we erg bezig met strategisch onderzoek. Dus we kunnen heel veel discussiëren over wat we willen veranderen en wat we voor ogen hebben waar het naartoe moet. Hoe dat te bereiken is wat ons betreft minstens zo belangrijk. En daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Dat zijn denk ik de vier hoofdactiviteiten de komende tijd waar wij mee bezig zijn. En hoe ik bij het wetenschappelijk bureau ben gekomen. Ik ben gevraagd door de partij, door Lilian. Die ken ik van de FNV. Ik ben gevraagd om in ieder geval de komende tijd hoofd van het wetenschappelijk bureau te zijn.
Oké. En dat drijft jou waarschijnlijk ook vanuit die ideologie. Maar dan ben ik toch ook wel benieuwd. Hè? Want de Socialistische Partij, dat geeft vrij duidelijk aan wat de stroming ook is die daarachter zit. Toch is het socialisme volgens mij ook een hele brede stroming. Wat is het socialisme precies? En met name dan ook hoe jullie dat interpreteren als SP?
Nou, wij hebben, vind ik, dit is een soort beginselprogramma hebben wij. Dat is uit 1998. Dat heet Heel de Mens. Ja, dat lees ik zo af en toe. Is echt wel nog steeds heel actueel en modern. En wat wij onder socialisme verstaan is dat er sprake is van menselijke waardigheid. En daar bedoelen we mee dat mensen elkaar respecteren. Dat er recht bestaat om in vrijheid mee te beslissen met van alles. Dat er bestaanszekerheid is voor mensen. En dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Dat is van groot belang. Dus dat verstaan we onder menselijke waardigheid. Wij streven naar gelijkwaardigheid. He, dus niet iedereen is gelijk, maar spreken naar gelijkwaardigheid. En dat betekent dat, dat we in een tolerante samenleving nastreven. Waarbij er geen sprake is van discriminatie en achterstelling. En het derde belangrijke principe voor een socialistische maatschappij, als ik het zo mag noemen, is dat er solidariteit is. En die moet georganiseerd worden in onze visie. Solidariteit is er niet vanzelf. Maar is dat we voortdurend organiseren. Dat we elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
Ja, en nu vraag ik eigenlijk meestal wat die pijlers van een politieke partij zijn. Maar die zijn dus waarschijnlijk heel erg ook vervlochten met wat jij net zegt. Dus dat zijn er eigenlijk drie: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat heb je denk ik ook wel mooi toegelicht. Of zou je dat nog verder willen uitweiden?
Nou, ik denk dat wat de SP onderscheidt van, denk ik, alle andere partijen, is dat we ook wel na hebben gedacht over hoe realiseer je nou die verandering in de maatschappij. En wat daar bij ons van groot belang is, dat je zowel, dat je niet alleen in het parlement actief bent. Natuurlijk willen we zo groot mogelijk zijn om daar uiteindelijk ook grote invloed te hebben en ons verhaal te kunnen vertellen. Maar in onze strategie zit ook wel heel erg ingebakken dat we ook buiten het parlement mensen organiseren om de kritiek op het systeem naar voren te brengen. Met zoveel mogelijk mensen samen juist. En ook alternatieven te formuleren met mensen samen. En we geloven er wel in dat daar druk van buiten het parlement nodig is. Dus mensen moeten zich actief bemoeien met de democratie, noem ik dat maar. Moeten zich organiseren en een verhaal naar voren brengen en een kritiek formuleren. En ook een alternatief formuleren in die druk van buiten.
Ja, dus er moet ook wel echt een alternatief opstaan. Want jullie zijn natuurlijk ooit begonnen vanuit kies SP, stem tegen. Dat is uiteindelijk volgens mij ook stem voor geworden. Als ik het zo goed zeg, die slag heeft erin gezeten. Dus dat is misschien ook wel een beetje de trend die dan de verandering ingezet heeft. Van kom ook echt met een serieus alternatief.
Altijd. Hè? Dus je moet kritiek formuleren. Wat gaat er mis? En altijd, hoe kan het anders voor de korte en de lange termijn? En daarbij is organisatie en druk, dus organisatie van mensen en druk van buiten, cruciaal om ook die verandering te realiseren. Dat gaat niet alleen van binnenuit.
Oké, en dan is het natuurlijk altijd interessant. Hè? Nou kun je natuurlijk op een politieke partij stemmen of voor een ideologie zijn, omdat het jezelf uitkomt. Hè? Dus stel je bent heel rijk, dan kun je natuurlijk voor weinig belasting stemmen, omdat je dat belangrijk vindt. Omdat het je goed uitkomt. En dat kun je natuurlijk ook doen als je wat minder geld hebt en je wilt graag hebben. Maar uiteindelijk denk ik toch wel dat als ik met mensen zoals jij praat, dat daar een bredere gedachte achter zit dat dit het beste is voor de samenleving als geheel of als een ieder. Waarom is het socialisme het beste?
Het socialisme is het beste omdat het uiteindelijk tot een maatschappij gaat leiden waarin sprake is van menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid en solidariteit. En wat we nu denk ik zien, neoliberalisme ten top, waarbij de ongelijkheid groter en groter wordt, de macht van het kapitaal gigantisch is, de zeggenschap van en de invloed van de mensen minimaal. En daar moet echt een einde aan worden gemaakt. En ja, het kapitaal buit de arbeid uit, de mensen uit. Maar het buit ook natuur en milieu uit. Dus het is funest voor de mensen en voor de leefomgeving waarin de mensen moeten leven. En met waar wij naar streven, gaan we daar een einde aan maken. Dat begint wel met het aanpakken van de macht van het kapitaal. Dat is denk ik wat ons onderscheidt van alle andere ideologieën en andere partijen. Dat in onze analyse, als je het kapitaal niet aan banden legt, verandert er niets wezenlijks in de maatschappij.
Ja, en daar wilde ik nu wat meer op doorgaan ook. En dan ben ik ook vooral benieuwd of ze dat concreter pakken. En dan kun je als staat bijvoorbeeld, of als politiek, kun je aan een aantal knoppen draaien. Dan kunnen we zeggen, we gaan belastingen heffen. Hè? Dat doen we natuurlijk allemaal. Dat kunnen we doen om de publieke zaak te financieren. Maar je kunt het ook zeggen, we pakken dat gelijk aan om bepaalde sturing te realiseren in de maatschappij. Dus bepaalde gedragseffecten te realiseren. Hoe kijkt het socialisme naar dat soort zaken?
Ik denk dat het wel kenmerkend voor ons is dat wij dat wat ons betreft verandering tot stand komen door het systeem aan te pakken. En dat leidt uiteindelijk ook tot beïnvloeding van gedrag. Dus we geloven bijvoorbeeld niet in, als je het milieu wil verbeteren, dat dat we ons richten op het gedrag van mensen. Terwijl de grote bedrijven de hele aarde vervuilen en CO2 uitstoten. En dus we geloven wel erg in dat je daar moet beginnen waar we het ons betreft de oorzaken in het systeem zitten, in het systeem fout gaat. En dat dat gaat leiden tot veranderingen. En ook tot gedragsverandering. Ik bedoel, mensen gedragen zich toch naar de omstandigheden waarin ze leven en moeten leven.
En want een van die vervolgvragen daarop is, ook die gedragingen van mensen, gaat over natuurlijk ook de vrijheid waarin je leeft en de mate van vrijheid die ook haalbaar is. En daar tegenover staat vaak rechtvaardigheid, al kan rechtvaardigheid en vrijheid ook hand in hand gaan. Ik ben er ook wel benieuwd wat jullie visie daar is, van in hoeverre moet vrijheid worden ingeperkt of juist niet worden ingeperkt en in hoeverre heeft dat te maken met die rechtvaardigheid?
Nou, vrijheid moet niet worden ingeperkt, tenzij het de vrijheid van anderen aantast. Dat is denk ik een belangrijk algemeen principe. Dan ben ik de vraag kwijt.
Ja, in hoeverre vrijheid en rechtvaardigheid elkaar snijden of juist metgezellen zijn?
Nee, wat ons betreft, ze horen die bij elkaar. En het zijn belangrijke principes. Een maatschappij kan niet goed functioneren zonder... zonder vrijheid. En er is geen sprake van vrijheid als er geen rechtvaardigheid is. Je kunt, als het onderwijs niet goed geregeld is, dan kun je niet in vrijheid ontwikkelen, zeg maar.
Ja, dus die vrijheid moet wel echt actief gerealiseerd worden door bijvoorbeeld wel de behandeling van de overheid.
Ja, uiteindelijk moeten mensen... kansen krijgen om zich te ontplooien, kansen krijgen om zich te ontwikkelen, kansen krijgen om zinvol werk te doen, kansen krijgen om een inkomen te verwerven. En dat zijn belangrijke bestaansvoorwaarden ook om in vrijheid te kunnen leven en rechtvaardig te kunnen leven.
Ja, en je noemt net al hè, dat kapitalisme, of dat kapitaal moeten we eigenlijk aan banden leggen. Dat betekent dus wel dat je daarin wel ingrijpt in een bepaalde vrijheid om kapitaal te hebben. Hoe zit dat dan?
Ja, kijk, wat we nu zeggen, maar je kunt, ja, dat is wel een tegenstelling, de vrijheid van het kapitaal beperkt onze vrijheid heel erg. Kapitaal regeert en alle regelgeving rond kapitaal zijn nationaal en internationaal opgeheven. En het kapitaal verplaatst zich daar naartoe waar ze zeg maar het meeste rendement oplevert. En het minste aan belasting hoeft te betalen. Dat is wat er nu gebeurt. En als we dat niet aan banden leggen, om een concreet voorbeeld te noemen. Shell betaalt hier geen belasting, maar profiteert wel van een hoogopgeleide bevolking. En profiteert hier wel van de infrastructuur. En dus wij vinden het van groot belang dat het kapitaal aan banden wordt gelegd. En flink bijdraagt aan de samenleving, waardoor we het voorzieningenniveau op een hoog pijl kunnen brengen en houden.
Ja, en eigenlijk komt dat dan misschien wel weer terug bij wat je net eerder zei, dat juist wel, als je dat niet doet, de vrijheid inperkt van anderen. Dus als je de vrijheid van dat kapitaal niet inperkt, dan schaadt dat de vrijheid van individuen.
Ja, dan leidt dat tot armoede, dan leidt dat tot werkloosheid, dan leidt dat tot minder kansen voor mensen. Ja.
Ja, en als we daarop doorgaan, hè? Jij noemde al dat gelijkwaardigheid een van die thema's is binnen jullie ideologie. Dat toch wel volgens mij iets wezenlijk anders is dan gelijkheid. Toch is dat wel interessant, de verschillen tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid. In hoeverre is gelijkheid, gelijkwaardigheid belangrijk? Wat zijn de verschillen daartussen? En is ongelijk per se slecht? Dat kun je natuurlijk ook nog afvragen.
Wij zeggen nadrukkelijk ook in ons beginsprogramma, de mensen zijn niet gelijk. Hè? Dus je kunt eraan streven dat iedereen gelijk is, dat lijkt ons niet realistisch. Wij streven wel naar gelijkwaardigheid. En dat betekent dat mensen niet mogen worden achtergesteld, dat er niet mag worden gediscrimineerd. En dat we er alles aan doen om mensen gelijke kansen te geven. Dat is cruciaal in onze visie, dat mensen... in ieder geval de kans krijgen om zich te ontplooien, de kans krijgen om te werken, de kans krijgen om zich te ontwikkelen.
Ja, en als we dat dan hebben over die gelijke kansen, hè, dan heb je in Nederland ook altijd die uitspraak, hè, van als je voor een dubbeltje geboren bent, kun je dan nog een kwartje worden. Dat vinden we hier allemaal heel belangrijk volgens mij. Hoe zien jullie dat? En hoe belangrijk is dat voor jullie? Nou, heel belangrijk zeg je net al, maar dan ook vooral, hoe zou je dat vormgeven?
Het is voor ons van cruciaal belang dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dus dat betekent dat als je inderdaad van een dubbeltje wordt geboren, ook een kwartje moet kunnen worden. Dat betekent dat we er alles aan moeten doen om iedereen gelijke kansen te geven. Ja, daar hebben we een hele duidelijk idee over. Dat betekent een democratische maatschappij waarbij gratis toegang tot zorg is, waarbij gratis toegang tot onderwijs is, waarbij er voor iedereen werk is, waardoor je een fatsoenlijk inkomen hebt. Een maatschappij waarbij die duurzaam is, waarbij sprake is van integratie, waar mensen samenwerken, samenleven. Dat zijn misschien wat algemene, maar wel hele belangrijke uitgangspunten voor ons.
Ja, en zit het dan met name dus, je noemt nu heel veel publieke taken op. Tegelijkertijd, je kunt bijvoorbeeld heel erg aan het onderwijs ook sleutelen. Een voorbeeld daarvan wordt altijd aangehaald tussen rijke mensen kunnen bijvoorbeeld bijles financieren. Is dat wel terecht? Moet het onderwijs dan niet veel beter zijn? Je kunt ook aan de vermogenspositie sleutelen. In hoeverre moet dat in balans zijn?
Nou, ik vind het een hele kwalijke ontwikkeling dat er een hele industrie ontstaan is in het onderwijs van bijlessen. En inderdaad, mensen die genoeg geld hebben, kunnen zich dat permitteren. Waardoor ze ervoor kunnen zorgen dat de kinderen de hoogst mogelijke opleiding kunnen genieten. En een groot deel van de bevolking kan dat niet. Kan zich dat niet permitteren. En ja, de overheid moet ervoor zorgen dat de toegang voor het onderwijs voor iedereen gelijk is. En dat de kansen in het onderwijs voor iedereen gelijk zijn. En daar waar mensen, kinderen meer hulp nodig hebben, moet de overheid dat organiseren. En moet dat niet afhankelijk zijn van het inkomen van ouders. Dat is een hele kwalijke ontwikkeling. Dat is echt in een paar jaar tijd gebeurd. En dat heeft echt te maken met verschraling van het publieke onderwijs. Dat dit ontstaan is.
Ja. En als we dan dat nog wat verder doortrekken, hè, dan zou je natuurlijk ook nog kunnen kijken naar de manier van belastingheffen. Daar heb je net al wel het een en ander over verteld dat ik nu ga vragen. Maar dat is de manier hoe je kijkt naar verdiend en onverdiend inkomen. Ik vind die term al een beetje lastig. Waar het om gaat is, heb je iets gedaan voor het inkomen waarvoor je moet werken? Of heb je het uit vermogensbestanddelen gekregen? We zien nu dat er een vrij hoge inkomstenbelasting is op inkomen uit arbeid. Maar hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, wij vinden dat er een hoge belasting op erfenissen moet komen, om het even te hebben over het onverdiend, duidelijk onverdiend inkomen. Maar misschien nog minstens zo belangrijk is, als je kijkt vanaf de jaren 80, dan is de belasting op winsten is gehalveerd. En de belasting op arbeid is verdubbeld. Het is een volstrekt verkeerde ontwikkeling had wat ons betreft eerder andersom moeten zijn. Dus de winstbelasting was in de jaren 80 48%, is nu 25%. Als het aan Rutte had gelegen, was hij nog lager, nog meer gedaald. En de belasting op arbeid is verdubbeld. Dus echt volstrekt tegengestelde beweging. En met belastingheffen maak je wel duidelijk wat je als maatschappij belangrijk vindt, wat de norm is. En je regelt daarmee dat de overheid zijn voorzieningen op peil kan houden.
Ja, en jij noemt het nu op. Normaal vraag ik dan ook, zou je dat dan bijvoorbeeld gelijk willen trekken? Maar jullie zouden dan denk ik ook graag willen dat belasting op onverdiend inkomen eigenlijk daar juist ver overheen gaat dan.
Overheen gaat?
Ja, dus ten opzichte van het percentage belasting op arbeid.
Ja. Ja, ik denk dat Piketty daar een hele zinvolle, mooie studie naar heeft gedaan. En die laat zien, als we niet ingrijpen, is dat vermogen meer groeit dan de economische groei. En dat daarmee de ongelijkheid groter en groter wordt als we daar niets aan doen. Dus daar moet zeker over worden ingegrepen. Dus een hogere belasting bij de hoogste inkomens, een belasting op erfenissen en een hogere belasting op winst. Dat zijn denk ik drie belangrijke aanpassingen, hervormingen van het huidige stelsel.
Ja, om dus iedereen eigenlijk een gelijke kans op ontplooiing, zelfontplooiing te geven.
Om te realiseren dat mensen een fatsoenlijk inkomen hebben, waar ze goed van kunnen leven. En dat te belasten waar er voldoende geld zit. En uiteindelijk in onze visie, het hebt over verdiend inkomen, wordt kapitaal vergaard door arbeid.
Ja, dat blijft natuurlijk sowieso een interessante manier van denken. Ik denk dat het toch ook interessant is om wat meer te gaan op duurzaamheid zelf. Wat duurzaamheid nou is. En daar ben ik altijd wel benieuwd naar. We zien natuurlijk nu dat de kostprijs en de prijzen in de schappen van de supermarkt bijvoorbeeld nou niet helemaal weerspiegelt wat de werkelijke kostprijs van producten is. Er zit zowel een sociale component aan waar Tony Ciccoloni zich bijvoorbeeld hard voor maakt. Als ook dat CO2-beprijzing natuurlijk niet klopt. Hoe kijken jullie daarnaar vanuit de ideologie? Moet die prijs in de supermarkt wel weergeven wat de werkelijke kosten zijn?
Het is niet helemaal mijn onderwerp, maar kijk, uiteindelijk als je dat niet doet, en is de CO2-uitstoot, als je daar niet op ingrijpt, als dat niet wordt aangepakt, dan betalen we met z'n allen daar toch uiteindelijk de kosten van, op een andere manier. Dus wij vinden wel dat de vervuiler moet betalen. En dat is nu wat niet gebeurt. De grootste vervuilers dragen nagenoeg niets bij aan de kosten van een schoner milieu. Het zijn vooral de burgers die betalen. Via onder andere belastingheffingen, maar ook in de prijzen die moeten worden betaald voor de producten. Dus het antwoord is ja, de vervuilers, de producenten zijn met name de vervuilers, die moeten betalen. En dat moet niet in de prijs. Kijk, als je dat allemaal in de prijzen verdisconteert, wat werkgevers zeggen, hè, als het allemaal duurder wordt, dan gaan de prijzen ook omhoog. Dus de mensen betalen uiteindelijk toch. Ja, dat is niet wat ons betreft wat moet gebeuren. De winsten moeten worden afgeroomd. De winsten zijn gigantisch. Die zijn meer dan 400% gestegen ten opzichte van 1980. Hè, dus toen het neoliberale project begon en het kapitaal in vrijheidsgang kon gaan. De winsten met 400% gestegen. Dus wat ons betreft, ten koste van de winsten moeten de vervuilers betalen, het grote bedrijfsleven, en niet de consumenten. Dat leidt namelijk ook toe dat het grootste deel dat zich niet kan permitteren. Dat zie je nu in de wat groenere supermarkten. Ik kijk er ook wel eens. Die prijzen zijn voor de gewone mensen niet te betalen.
Nee, dat is volgens jullie wel een probleem, denk ik. Toch zal er wel ergens die kosten gedrukt moeten worden. Of die factuur zal wel ergens terecht moeten komen. En dat is nu ofwel bij toekomstige generaties, ofwel bij mensen ook die een te laag inkomen verdienen. Bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld. Hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Bijvoorbeeld ook met die leefbare lonen?
Ja, misschien verval ik in herhaling, ik denk het wel. Ik denk niet, of wij vinden niet, dat de rekening bij de consument moet komen. Dat is eigenlijk wat er nu ook gebeurt. Hè? Dus de rekening komt bij de consument, en dat heeft Milieudefensie ook uitgerekend. Het zijn vooral de gewone mensen, de consumenten, die de duurzame rekening betalen. En het is voor ons van cruciaal belang in die hele milieudiscussie, in de duurzaamheidsdiscussie, is dat de vervuiler echt gaat betalen. En dat betekent toch dat het bedrijfsleven zal moeten betalen, dat het niet terug moet komen in hoge prijzen, want dan betalen we inderdaad alsnog. Dat moet terugkomen in hogere lasten voor die vervuilers. En dat betekent minder winsten. Je moet er genoegen nemen met minder winsten, en daar moet de overheid op ingrijpen. En dat zal wereldwijd moeten gebeuren. En dat vereist wel afstemming. Dat is een ingewikkeld probleem. Dat zie je nu ook. Als er internationaal geen afstemming is, ja, dan krijg je toch een soort race naar beneden in belastingen. En, ja, het kapitaal is zo flexibel dat ze die plek opzoeken waar de lasten het laagste zijn en kapitaal zijn gang kan gaan. Nou, daar zal internationaal wat aan gedaan moeten worden. Dat is echt complex. En ja, dat moet ergens beginnen. Ik denk dat Piketty ook daar verstandige dingen over heeft gezegd. Die zal moeten beginnen met een aantal landen die daar al afspraken over gaan maken. En dat zal niet binnen de bestaande EU kunnen, want dan heb je over 100 jaar nog geen overeenstemming. Je moet coalities aangaan met landen die ook vinden dat dit moet worden aangepakt. En die moeten beginnen met over dat soort dingen afspraken te maken.
Ja, en als we dit nog wat verder doortrekken, hè, want dat hele probleem met duurzaamheid, dat heeft natuurlijk ook betrekking op... Helaas ging er wat mis met de verbinding, dus we hebben het interview een week later weer even hervat. Ruud, vandaar opnieuw hartelijk welkom en leuk dat we weer even verder kunnen gaan. Ja, gaan we verder bij de Strategy of the Commons, wat natuurlijk heel erg van toepassing is op een breder stuk van duurzaamheid. En dat lichtte Adriaan de Groot-Ruiz heel mooi toe in een eerder interview.
Het klassieke economisch voorbeeld gaat over een stuk land met schapen. Dat elke schapenboer die zegt, nou, ik laat mijn schapen erop grazen. En één schaap erbij. Ja, daardoor komt er minder gras, maar netto, dat ene schaap voor mij erbij, is wel beter. En als elke schapenboer dat denkt, ja, dan gaan ze gewoon te veel schapen op dat stukje land. En uiteindelijk heb je geen gras meer over. En dan, dan sterven alle schapen uit.
En wat Adriaan hier eigenlijk dus zegt, is dat als we allemaal ons individuele belang najagen, dat dat op de lange termijn niet leidt tot het maximale belang voor het collectief. En nou ben ik er toch wel van overtuigd dat er geen enkele ideologie zal zijn die zegt, wij vinden het mooi als het gras op is. Maar hoe kijken jullie daar vanuit het modern socialisme, zei je eerder al, naar om dit soort problematiek op te lossen? Want het is natuurlijk heel erg van toepassing op duurzaamheid.
Ja, ik denk dat deze analyse ook in de kern zegt dat als we alles de gang laten gaan, dat we de aarde uitputten en dat veel mensen voor het korte termijn geluk zullen gaan. Dat verwijten wij de mensen niet. Dat zit dan in het systeem. Dus wij zijn wel erg van dat je het systeem zo moet reguleren dat het niet gebeurt. Dus dat betekent ingrijpen van de overheid, ingrijpen in eigendomsverhoudingen. In principe is de aarde van ons allemaal. En moeten we daar verantwoord mee omgaan. Voor het leven nu, maar ook voor de toekomstige generaties. Dus dat vereist regulering. Als je kijkt naar de hele landbouw bijvoorbeeld, hè, dat is denk ik wel een aardig voorbeeld. Als we daar de markt zijn gang laten gaan, als we daar iedereen zijn gang laten gaan, dan dicteren de supermarkten en de handelshuizen voor een belangrijk deel de prijs die de boeren krijgen voor het werk dat ze doen. Ja, en dat heeft geleid tot de catastrofe waarin we nu zitten. Het is een hele kleine marges. De boeren worden in feite gedwongen om tot schaalvergroting over te gaan en tot uitputting van de aarde, tot megastallen. Dus ja, ik vind dat wel een heel fout voorbeeld van hoe het gaat als we niet ingrijpen in toch het kapitalistische systeem. Dat betekent het aangrijpen van de macht in dit voorbeeld van de supermarkten, zodat de boeren wel tot een eerlijke prijs kunnen komen.
Ja, en dat zou dan wel vanuit overheidswegen moeten gaan.
Zeker, ja. Ja, we geloven niet in, de mens is in principe wel goed, maar we geloven niet in dat het vanzelf goed komt. Het systeem leidt uiteindelijk toch toe dat het recht van de sterkste gaat gelden.
Ja, en als je dat wat breder pakt, want ik vind het hier altijd wel interessant om toch even af te lopen, hè, wat jullie nou vanuit deze ideologie verwachten van zowel de overheid, het bedrijfsleven als de consument / individu, dan zeggen jullie dus eigenlijk, en ja, dat zal niemand heel erg verbazen, dat jullie voor een hele sterke overheid zijn daarin, met hele krachtige wetgeving, denk ik. Kun je dat dus nog wat concreter maken van hoe ver zo'n overheid zou mogen ingrijpen? Want je noemt net al even eigendom, maar dat gaat denk ik nog wel verder dan alleen het eigendomsrechten.
Nou, we zeggen dat je een aantal voorzieningen, zeggen we dat je die door de overheid moet regelen. Dat heb je het over de infrastructuur, dus het openbaar vervoer. Dan heb je het over de nutsvoorzieningen, dus water, energie. Dan heb je het over toegang tot onderwijs. Ja, daar moet de overheid toch bepalend in zijn, te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om fatsoenlijke opleiding te volgen. Dat zijn denk ik wat ons betreft een paar cruciale randvoorwaarden die je vanuit de overheid moet regelen. Daarnaast moet je de macht van het kapitaal in banden leggen. Dat wil zeggen dat het kapitaal niet kan regeren. Dat is het recht van de sterkste, om het maar even iets simpeler te zeggen. En we leggen wel voor een deel, voor een belangrijk deel, taak bij de overheid om dat te reguleren. Hè, en tot fatsoenlijk te laten lopen. Maar we geloven er ook in dat de zeggenschap van de mensen in de economie cruciaal is. Dus het is niet alleen de overheid die alles oplost. Het is ook van belang dat, dat de mensen zeggenschap hebben over hun bedrijf, over de economie, maar ook over de natuur. Wat we daarmee doen. Dus het collectief moet daarover besluiten. Dat is niet een anonieme overheid, dat zijn we met z'n allen. En we moeten de zeggenschap op alle plekken zoveel mogelijk organiseren. Dus dat betekent een referendum, dat betekent een collectief referendum, dat betekent een initiatief referendum, dat betekent grote zeggenschap op de werkvloer. Zeker bij de grotere bedrijven die beslissingen nemen die gevolgen hebben voor de hele maatschappij. Dat is denk ik wel de sterkste voorwaarde waarin we denken dat we met z'n allen controle hebben dat het netjes gaat en eerlijk gaat.
Ja, en nou heb ik in de tussentijd, tussen de momenten dat wij elkaar spraken, heb ik maar hier Alkaya, jou niet onbekend, de nummer 3 van de SP dit jaar geïnterviewd. Ja. En die vertelde ook uitgebreid over dat werknemers rechten moeten krijgen, zoals winstuitkering en stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Dat zijn denk ik ook voorbeelden van dat die invloed dan volgens jullie breder moet reiken dan alleen de politiek.
Ja, dat is een heel belangrijk voorbeeld. De kern is denk ik, en dat zal u zelf ook gezegd hebben, de kern is denk ik dat we de zeggenschap goed gaan regelen. Daar waar we hebben als werknemers nu zeggenschap via de ondernemingsraad, daar gaat veel mis, weet ik ook vanuit mijn vakbondspraktijk. Het OR slagen er heel slecht in om de werknemers in de bedrijven te betrekken bij de invloed die ze formeel hebben. Dus daar is echt nog wel wat te doen, te organiseren. Ook dat gaat niet vanzelf. Maar het is van cruciaal belang dat mensen zeggenschap krijgen over die beslissingen. En nu is het veelal beperkt tot adviesrecht, waar ook maar een heel klein deel van de mensen bij betrokken is. Dus wij zeggen ook in ons beginselprogramma, misschien ook nog wel goed, want dat heeft hiermee te maken. Mensen hebben rechten, maar mensen hebben ook plichten, wat ons betreft, om zich te bemoeien met de samenleving, te bemoeien met de economie. Gebruik te maken van hun stemrecht, gebruik te maken van hun recht om zich te organiseren, gebruik te maken van hun recht om via de medezeggenschap het zeggenschap invloed uit te oefenen.
Ja, en als we dat dan even doortrekken naar die tweede trap, dat bedrijfsleven, hè, daarvan zeg jij net al, de mensen zijn wel goed, denken wij, maar echt bedrijfsverantwoordelijkheid geloof je dan volgens mij niet in? Is er niet toch ook een verantwoordelijkheid die bedrijven zelf zullen moeten maken in onder andere de leefbare lonen, waar we toen in het voorgesprek ook al over hadden, maar ook in die strategy of the commons, dus dat we de aarde niet helemaal uitputten?
Zeker. Er zijn natuurlijk ook wel bedrijven die het goede doen en het goede voor hebben. Maar in onze visie leidt dat systeem ertoe dat ze uiteindelijk toch gaan naar winstmaximalisatie. En als ze dat niet willen, worden ze daartoe gedwongen door de grote jongens. Dat is onze analyse waar dit systeem toe leidt als je daar niet op ingrijpt. Dus een persoon, een individu kan goede bedoelingen hebben. Een eigenaar van een bedrijf kan goede bedoelingen hebben. Maar de meesten zullen uiteindelijk toch gedwongen worden om mee te gaan in die red race voor de laagste kosten. En de red race van winstmaximalisatie. Ja, en het belangrijkste antwoord daarop is zeggenschap van de werkenden wat ons betreft.
Ja, en nou weet ik niet meer of jij of Mahir dat zei, maar een van jullie twee zei in ieder geval van, wij geloven er heel sterk in dat de mens goed is, maar dat hij gevormd wordt door zijn omstandigheden. En dit stuit ook alweer heel erg op dat je dus eigenlijk wil sleutelen aan die omstandigheden.
Ja, je kunt als bedrijf, ik vind flexibiliseren van de arbeid wel een mooi voorbeeld. We hebben het zo georganiseerd dat flexibele arbeid heel goedkoop is. En dat klinkt misschien raar, want ik ben ook actief in de vakbond en ik ben socialist. Maar ik snap dat werkgevers uiteindelijk meegaan in het organiseren van die arbeid op een zo goedkoop mogelijke manier, omdat ze anders niet overleven. En dat betekent dus dat ze meegaan in die race van flexibilisering en dus mensen alleen inzetten als ze nodig zijn, de kosten heel laag te houden. Dus dan vind ik het heel nobel dat er werkgevers zijn die dat anders doen en goed doen en in de marge daarvan nog zeg maar weten te overleven, misschien zelfs goed te kunnen overleven. Maar uiteindelijk gaat het om dat het systeem hen dwingt om op die manier te opereren. En we moeten het systeem eens aanpakken.
Ja.
Dat is wel heel erg inderdaad in de visie van de SP. Het systeem, de omstandigheden, bepaalt voor een belangrijk deel het handelen van mensen en de keuzes die mensen maken.
Ja, precies. En dan hebben we nog de laatste, het individu of de consument. Of je kunt natuurlijk ook zeggen dat iedereen vegetariër moet worden en niet meer moet vliegen. En dat daarmee de vraag aangepakt wordt. En dat dan het aanbod vanzelf ook wel daarin meedijnt. Maar ik geloof met het eerdere antwoord dat we nu al besproken hebben, dat je daar dus niet zo heel erg voorstander van bent. Dus dat de bal echt bij het individu ligt.
Ja, sterk nog. Het is, mensen hebben daar niet zoveel keuze in als consument. Ik bedoel, je kunt van alles vinden, maar Wat er in de schappen ligt en wat voor prijzen ligt, wordt toch gedicteerd door anderen. Door de grote, vooral de supermarktketens. De macht van de supermarktketens, die bepalen of iets in de schappen ligt, op welke plek het ligt, wat de prijs is. En die dwingen ook boeren en leveranciers, maar niet alleen boeren, maar leveranciers op alle fronten, om hele lage prijzen te hanteren. Dus die marktmacht moet wat ons betreft wel worden aangepakt, ja.
Ja. En als we dan nog even dat doorpakken, hè, want we zitten natuurlijk wel gewoon in een transitie. Ik heb dus ook een aantal programma's al gelezen waarvan dat van jullie ook voor dat interview met Mahir. Nou, daar zijn jullie ook vrij duidelijk over dat we heel snel moeten vergroenen met energie, maar ook op allerlei andere aspecten veel meer naar zo'n welzijnssamenleving moeten gaan. Als we nou in zo'n transitie zitten, hè, dan moeten er toch ook vervelende beslissingen genomen worden. Hoe moeten we dat regelen? Draagvlak creëren? Moeten de beslissingen genomen worden door de experts in een soort technocratie, of moeten de burgers aan tafel zitten?
Ja, ik denk dat ik het al heb gezegd. De zeggenschap moet bij de burgers liggen. Met referenda, collectief referendum, er moet draagvlak worden gecreëerd. Ik denk dat Milieudefensie, ik weet zeker dat Milieudefensie daar hele verstandige dingen over zegt. Klimaatverandering gebeurt rechtvaardig of het gebeurt niet. En het is nu vooral de gewone man en vrouw die vooral voor de kosten opdraaien van de verduurzaming van de samenleving. En de rijken en de grote daar redelijk de dans ontspringen. En ja, dat tast enorm de draagvlak aan. Dus we moeten draagvlak creëren door het rechtvaardig te doen. Uiteindelijk zal iedereen de prijs betalen, maar wel naar draagkracht. Dat is van cruciaal belang. En dan de zeggenschap van de mensen. En dan geloof ik, dan weet ik zeker dat het draagvlak is en dat we de goede dingen zullen doen.
Ja, en dan ben ik altijd nog benieuwd naar één ding als allerlaatste afsluitende vraag van het interview. Tenzij jij zelf nog dingen toe te voegen hebt aan hetgeen wat wij besproken hebben.
Nee, volgens mij hebben we alles wel besproken.
Dat denk ik ook. En dan ben ik altijd wel benieuwd wat jij als socialist, modern socialist, mee zou willen geven. Ik ben zelf ook nog aan de start van mijn carrière met mijn 26 jaar, 2 jaar bezig inmiddels. Maar wat zou jij nou mee willen geven, al die millennials die nu aan de start van zijn of haar carrière staan?
Nou, ik zou je willen oproepen zich actief te bemoeien met maatschappelijke veranderingen. Ik denk dat het neoliberalisme laat zien hoe grote tegenstellingen zijn en hoe fout het gaat als we daarin niet ingrijpen. Misschien wel een heel politiek antwoord, maar we vinden wel dat, en dus ook de millennials, zich moeten bemoeien met die maatschappij. En welke kant het op gaat. En we zitten wel op een cruciaal moment, denk ik, om daar vorm aan te geven. En wij als SP vinden het van groot belang dat mensen niet alleen stemmen, maar ook politiek actief zijn. En meedoen en meebeslissen en meedenken over waar het naartoe moet.
Ja, en dat sluit heel erg aan bij jullie strategie, hè? Hoe jullie de maatschappij dan dus willen veranderen. Oké.
Okay. Ja, niet alleen in het parlement. Het gebeurt vooral buiten. Buiten wordt toch de agenda bepaald, ook van het parlement. Ik denk dat de rol van het parlement is belangrijk natuurlijk. Daar gebeurt het uiteindelijk formeel. Maar buiten het parlement kunnen wij met z'n allen de agenda bepalen.
Ja, en dat blijf jij vooral doen. Spannende maanden nog, de komende, 2 maanden tot de verkiezingen. Ja. Dus veel
hele belangrijke verkiezingen.
Wat zei je?
Wat zeg je? Ik zei hele belangrijke verkiezingen. We zitten wel, denk ik, op een keerpunt. We moeten gaan kijken wat we praktisch ook kunnen in de campagne. Omdat de coronamaatregelen ons wel erg beperken in het naar mensen toe gaan. En mensen bij elkaar halen en activiteiten ondernemen. Maar het zijn spannende verkiezingen, belangrijke verkiezingen. Als de VVD roept, we moeten het kapitalisme bijschaven, want anders gaat het systeem misschien op de helling. Daar zeggen wij heel duidelijk, nee, het is nu de tijd van fundamentele veranderingen, want het systeem deugt niet. Het systeem leidt per definitie tot tegenstellingen en tot grote ongelijkheid.
Ja, en dat is denk ik een mooie boodschap om ook mee af te sluiten, Ruud. We gaan het volgen, denk ik. Het wordt spannend. 17 maart zijn de verkiezingen. Komende tijd dus ook met actief politici. Jij was een van de laatste alweer in de serie met over politieke stromingen, die ik eerder ook al deed met een heel aantal andere politieke stromingen. Scroll er ook vooral even de lijst voor terug. En mocht je mij willen steunen als luisteraar in mijn project om toch te kijken hoe wij economie, ecologie en filosofie weer dichter bij elkaar kunnen brengen, dan kan dat ook via petje.af/ecosofie. Het zou heel fijn zijn, al vanaf 1 euro per maand kun je dat steunen. Ruud, nogmaals bedankt voor je tijd en veel succes.
Dankjewel en graag gedaan. En zet hem op.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.